Voorafgaande aan de dienst enkele mededelingen van de kerkenraad. In verband met de herfstvakantie zijn er deze week geen gewone catechisaties. De belijdeniscatechisatie woensdag gaat wel door. Woensdag 30 oktober is er een reformatieherdenking in de Bethelkerk. Dominee Budding uit Waarder zal spreken over de strijd om het woord ook nu. De opening wordt verzorgd door dominee Heikoop en de sluiting door dominee Bakker. Aanvang 19:45 en iedereen is daarbij hartelijk uitgenodigd. Volgende week zondagmorgen is er na de dienst gelegenheid om samen met elkaar koffie te drinken. In de middagdienst is er de bediening van de heilige doop en na de middagdienst volgende week is er een preekbespreking voor de jongeren tot 15 jaar. En er wordt op jullie komst gerekend. De komende tijd wil dominee Budding beginnen met een stuk huwelijkscatechese. Deze catechese is bedoeld voor stelletjes die willen gaan trouwen, maar ook stellen die nog niet zo lang geleden getrouwd zijn. Het is de bedoeling dat we in de komende periode 5 avonden samenkomen om vanuit de Bijbel te spreken over de manier waarop God het huwelijk bedoeld heeft, maar ook heel praktisch nadenken wat het betekent om getrouwd te zijn. Je kunt je opgeven door het sturen van berichtje naar dominee Budding en we zien naar de jonge stellen uit. De derde collecte volgende week is bestemd voor de stichting Voor Elkaar. En Voor Elkaar, dat betekent vakantieweken voor de meervoudig of enkelvoudig gehandicapten. Ik heb zelf jarenlang ook vakantieweken mogen leiden en het is echt heel bijzonder. Zoals er dan juist in die weken ook een stuk pastoraat, maar ook vriendschap, die gemeenschap der heiligen beleefd mag worden. En dat is onze gave ook dubbel en dwars waard. In deze dienst 3 collecten. Eerste collecte eredienst, tweede collecte schuldelging en de derde collecte het onderhoudsfonds. En wat betreft de data is het met DV, Deo Volente. En ik denk dat u wel weet wat dat betekent. Zo de Heere wil en wij leven. We gaan deze dienst beginnen met votum en groet. Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart, van geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We gaan deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 40, de versen 3 en vers 5. Mijn God, gij hebt uw wonderen groot gemaakt. Wie is het die het onbepaald getal van uw gedachten melden zal? Wat geest zo vlug, wat tong zo wel bespraakt. Geen slachtvee, geen altaren vol spijs en offer waren, waren het voorwerp van uw lust. Maar gij hebt mij. En wie zou daarmee bedoeld worden? Dat is de Heer Jezus Christus. Gij hebt mij naar uw woord, mijn oren doorgeboord en het lichaam toegerust. Ik kan me zo voorstellen dat de kinderen zich daar wel iets bij willen voorstellen. Mijn oren doorgeboord. Dat klinkt op zich al een beetje eng, hè? Ik weet niet of dat het bij jullie wel eens gezegd wordt. Je oren doorboren, heb je wel oren? Zitten er soms frieten in? Nou, dat wordt er niet mee bedoeld. Eigenlijk wordt het in het Oude Testament duidelijk gemaakt, in de wet van Mozes. En dan moeten we denken aan de wet op de slavernij. Dat is ook in Israël is dat bekend geweest, de slavernij. Dat er knechten waren die dus, zeg maar, aan hun baas met lichaam en ziel verbonden waren. Maar die slavernij was niet altijd even slecht. En je had dus ook slaven die helemaal niet vrij wilden zijn. Maar als dan hun zevende jaar achter de rug was, dan mochten ze eigenlijk vrij uitgaan. Na 7 jaar was het dus een sabbatsjaar. En dan mochten de slaven dus weg. Maar er waren slaven die zeiden van, ik wil helemaal niet weg. Ik heb het zo goed naar mijn zin bij mijn baas. Maar dan moest er iets gebeuren wat hiermee te maken heeft. Dan moest de baas namelijk die knecht meenemen naar de deur van zijn huis. En dan moest die slaaf zijn oor op de deurpost leggen. En dan moest hij met een priem, moest hij dus zeg maar door het oor heen aan die deurpost gehecht worden. Dus hij moest eigenlijk één gemaakt worden met dat huis. Zoals sommigen van jullie dus ook iets in hun oor hebben, dat doorboord wordt. Maar zo is het dus een duidelijk bewijs dat je een liefdeband hebt met het huis waarin je mag dienen. Nou, aan welk huis denk jij dat de Heer Jezus verbonden was? Hij heeft het tegen zijn eigen moeder en vader gezegd, wist u niet zijn? Wist u niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader? Dat zei hij van de tempel ook, hè? Zou dat ook van jou gezegd kunnen worden? Dat je de Heere en zijn huis zo lief hebt, dat je je oren hebt laten doorboren en zo één gemaakt met zijn huis. Gij hebt mijn oren doorgeboord en mijn lichaam toegerust. Nu weet je wat dat betekent. Mijn oren doorgeboord. En we gaan ook het 5e lied zeggen. Uw heilleer wordt door mij alom verbreid. Bedwing mijn tong en lippen niet. Psalm 40 vers 3 en vers 5. Na de geloofsbelijdenis zingen we Psalm 119, vers 7. Ik heb anderen al de rechten van uw mond met lust verteld, hen vlijtig onderwezen. Psalm 119, vers 7, in antwoord op de belijdenis. Met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijden wij: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, dat is de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Bidden wij om de zegen des Heren, laat ons bidden. In het loflied mochten wij belijden dat gij uw wonderen groot maakt. En we mochten zingen over dat onbepaalde getal van uw gedachten. En de profeet Jesaja, die heeft uw woord ook zo geprofeteerd, dat uw gedachten veel hoger zijn dan onze gedachten. Uw wegen veel hoger zijn dan onze wegen. En Heere, daarom is het voor een mensengeest en een mensentong onmogelijk om al uw wonderen te vertellen en onder woorden te brengen. En Heere, u bent zelf in uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, neergedaald om die gedachten van u ons bekend te maken. U bent onze hoogste profeet, die die gedachte van de hemelse Vader ons bekend gemaakt heeft. En Heere, wat is het een groot wonder, dat gij na uw sterven en opstanding de Heilige Geest hebt verworven en uitgestort op mensenvlees, opdat wij ook uw woord zouden leren verstaan. Want die Heilige Geest is het, die raad weet met onze weerbarstige harten, die stenen harten zelfs. En Heere, daarom bidden wij u vanmiddag ook. Zoudt gij met dat dynamiet van de Heilige Geest ook die harde harten willen komen verbrijzelen. En Heere, u bent het ook, die in de kracht van het woord de vorst der duisternis tegemoet getreden bent. Want u weet het, hoe dat ons hart en leven bezet gebied is. En wij bidden u, wilt gij uw genade groot maken. Uw trouw aan ons bewijzen, aan ons en onze kinderen en kleinkinderen. En wilt gij ons ontzetten. U bent ons tegemoet getreden met die vrede die alle verstand te boven gaat. En Heere, met die vorst der duisternis kan het nooit vrede zijn. En wat kan die ons aanvechten? Wat kan die ons beproeven? En wat kan die ons van de rechte weg aftrekken? En daarom bidden wij. Wilt gij met uw Heilige Geest ons verlossen, ons ontzetten? U bent toch onze grote koning, die tot ons komt in 's Heere naam. En daarom bidden wij u, wilt gij uw koninklijke gezag over ons oprichten? Heere, volgende week zal het ook weer beleden moeten worden bij de doopouders. Maar wij moeten ook mee instemmen. Wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren. En daarom kinderen des toorns, die in het koninkrijk van God niet kunnen komen, tenzij dat ze gereinigd en geheiligd worden. En Heere, dan komt u ons tegemoet als die grote hoge priester met dat verzoenende bloed van het Lam Gods. En Heere, daarom bidden wij u. Laat het niet alleen volgende week betekend en verzegeld mogen worden, maar laten we ook deze zondag mogen ervaren de kracht van het bloed van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. En Heere, wij bidden u, of dat zo de macht en de kracht van de zonde gebroken mag worden, opdat ons hart een weltoebereide akker mag worden, waarin de liefde van u, o God, mag neerdalen. Maar dat het ook mag worden dat wij op uw woord dat doodskleed mogen afleggen. Ja, dat wij zelfs door de dood heen getrokken mogen worden tot dat eeuwige leven. Heere, wij bidden u dat het wonder mogen gebeuren, dat wij uit de duisternis waarin wij geboren zijn, getrokken worden tot dat wonderbare licht. En Heere, laten wij zo ook van nu af aan mogen wandelen voor uw aangezicht in het licht der levenden. U bent toch de God die wonderen werkt. Israël, uw volk versterkt. Heere, zo bidden wij dat ook de bediening van uw woord vanmiddag rijke vrucht mogen dragen, u tot eer en deze gemeente ook tot rijke zegen. Heere, we pleiten alleen maar op uw volbrachte middelaarswerk. En laten wij zo uw naam mogen indrinken als die kracht, die hemelse kracht, waarin wij mogen staan en strijden, die goede strijd van het geloof. Amen. Twee schriftlezingen, één uit het Oude Testament, de profetieën van Jesaja. Jesaja 55, de versen 1 tot en met 11. En Matteüs 13, de versen 1 tot en met 9. En de versen 18 tot en met 23. De profetieën van Jesaja. O alle gij dorstigen, kom tot de wateren. En gij die geen geld hebt, kom, koopt en eet. Ja, komt, koopt zonder geld en zonder prijs, wijn en melk. Waarom weegt gij lieden geld uit voor hetgeen geen brood is? En uw arbeid voor hetgeen niet verzadigen kan? Hoor aandachtig naar mij en eet het goede. Laat uw ziel in vettigheid zich verlustigen. Neig uw oor en kom tot mij. Hoort en uw ziel zal leven. Want ik zal met u een eeuwig verbond maken. En u geven de gewisse weldadigheden van David. Zie, ik heb hem tot de getuige der volken gegeven. Een vorst en gebieder der volken. Zie, ge zult een volk roepen dat gij niet kende. En het volk dat u niet kende zal tot u lopen, om des Heeren uws Gods wil, en om des Heiligen Israëls wil, want hij heeft u verheerlijkt. Zoek de Heere, terwijl hij te vinden is. Roep hem aan, terwijl hij nabij is. De goddelozen verlaten zijn weg, en de ongerechtige man zijn gedachten, en hij bekeerde zich tot de Heere. Zo zal hij zich zijner ontfermen en tot onze God, want hij vergeeft menigvuldiglijk. Want mijn gedachten zijn niet uw lieder gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heere. Want gelijk de hemelen hoger zijn dan de aarde, alzo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw lieder gedachten. Want gelijk de regen en de sneeuw van de hemel neerdaalt en derwaarts niet wederkeert, maar doorvochtigt de aarde en maakt dat zij voortbrengen en uitspruiten en zaad geven aan de zaaier en brood aan de eter, alzo zal mijn woord dat uit mijn mond uitgaat ook zijn. Het zal niet ledig tot mij wederkeren, maar het zal doen hetgeen mij behaagt. En het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe ik het zend. Want in blijdschap zult gij lieden uittrekken, met vrede voortgeleid worden. De bergen en de heuvelen zullen geschal maken met vrolijk gezang voor uw aangezicht. En alle bomen van het veld zullen in de handen klappen. Voor een doorn zal een dennenboom opgaan. Voor een distel zal een myrteboom opgaan. En het zal de Heere wezen tot een naam, tot een eeuwig teken, dat niet uitgeroeid zal worden. Matteüs 13, de verse 1 tot en met 9. Te dien dagen Jezus uit het huis gegaan zijnde, zat bij de zee. En tot hem vergaderde vele scharen, zodat hij in het schip ging en nederzat. En al de scharen stonden op de oever. En hij sprak tot hen vele dingen door gelijkenissen, zeggend: Zie, Een zaaier ging uit om te zaaien. En als hij zaaide, viel een deel van het zaad bij de weg. En de vogels kwamen en aten dat zelf op. Een ander deel viel op steenachtige plaatsen, waar het niet veel aarde had. En het ging terstond op, omdat het geen diepte van aarde had. Maar als de zon opgegaan was, zo is het verbrand geworden. En omdat het geen wortel had, is het verdorst. En een ander deel viel in de doornen. De doornen groeiden op en verstikten hetzelfde. En een ander deel viel in de goede aarde en gaf vrucht, het ene 100, het ander 60 en het andere 30-voud. Wie oren heeft om te horen, die horen. En dan krijgen we de uitleg van de Heer Jezus Christus. Gij dan hoort de gelijkenis van de zaaier. Als iemand het woord van het koninkrijk hoort, maar niet verstaat, zo komt de boze en rukt weg hetgeen in zijn hart gezaaid was. Deze is degene die bij de weg bezaaid is. Maar die in steenachtige plaatsen bezaaid is, deze is degene die het woord hoort en dat het stond met vreugde ontvangt. Maar hij heeft geen wortel in zichzelf, maar is voor een tijd. En als verdrukking of vervolging komt, omwille van dat woord, zo wordt hij terstond geërgerd. En die in de doornen bezaaid is, is deze. Die het woord hoort, met de zorgvuldigheid van deze wereld en de verleiding van de rijkdom verstikt het woord en het wordt onvruchtbaar. Die nu in de goede aarde bezaaid is, deze is degene die het woord hoort en het verstaat, die ook vrucht draagt en voortbrengt, de 100, de ander 60 en de ander 30-voud. Tot zover de uitleg van de Heer Jezus Christus. We willen bij deze gelijkenis van de zaaier vanmiddag ook stilstaan. In voorbereiding op de preek gaan we zingen op Psalm 25, de versen 2 en 4. Psalm 25, vers 2 en vers 4. In antwoord op de preek willen we zingen Psalm 126, het derde vers. Wie hier bedrukt met tranen zaait, zal juichen als hij vruchten maait. Psalm 126, vers 3. Wie hem nederig valt te voet, zal van hem zijn wegen leren. Heb u het ook door? Dat de Heer Jezus Christus zijn prediking gehouden heeft, zo onder het volk. Wij mogen daar vanavond getuigen van zijn. Als de Heer Jezus zo de massa op de oever van de zee van Tiberias ziet, dan gaat hij scheep, zoals u hier op Urk ook in elk kerkgebouw een schip hebt, om eraan te herinneren dat de Heer Jezus Christus van de oever afstak om zo onderwijs te geven aan de scharen op de oever. Maar dat onderwijs wat hij gaf, dat schijnt zo heel eenvoudig te zijn. Een kind kan het eigenlijk begrijpen. En toch de eigenlijke diepte ontgaat hen. En dan gaat de Heer Jezus Christus later die gelijkenis uitleggen aan zijn discipelen. Eigenlijk een geweldig voorrecht. Dat wij niet alleen de gelijkenis mogen horen vanavond, maar dat we van de Heer Jezus ook de tekst en de uitleg daarvan krijgen. Opdat we mogen weten wat hij bedoelt. En dat is ook onze wens en bede. Dat de Heilige Geest ook ons in de leerschool van de Heer Jezus Christus neemt. Om uitleg te geven. Zodat we het mogen weten. De Heer die heeft ook mij de tekst en de uitleg daarvan gegeven. De Heer Jezus heeft, zeg maar, de gelijkenis verteld van de zaaier. Hij spreekt tot hen door gelijkenissen. Ziet, een zaaier ging uit om te zaaien. En als hij zaaide, viel een deel van het zaad bij de weg. De vogels kwamen en aten hetzelfde op. Ja, hier bij Urk, daar is, zeg maar, sinds de inpoldering het landbouwland heel dichtbij gekomen. En nu moeten we, zeg maar, er wel rekening mee houden dat in de tijd van de Heer Jezus Christus er geen zaaimachines en maaimachines waren, zoals u dat, zeg maar, bij de moderne landbouw wel ziet. Nee, in de tijd van de Heer Jezus Christus was alles nog handwerk. De boer ging de akker over met de zaaizak om zijn lichaam en hij strooide het zaad breed en wijd uit. Al gaande. En de Heer Jezus maakt dan, zeg maar, er op attent dat er drie dingen zijn waaraan het zaad als het ware niet tot zijn oorspronkelijke bedoeling komt. Het zaad valt bij de weg. En dan moet u hier denken aan, zeg maar, die wegen die gebaand worden van boerderij naar boerderij. Het zijn dan dus niet zozeer de stenen wegen, zoals wij ze kennen, of de geasfalteerde wegen. Nee, dat zijn die paden die gevormd worden door voetgangers die van de ene boerderij naar de andere boerderij gaan. En misschien heb je dat wel eens gezien in Drenthe of op de Veluwe. Dat daar de wegen, zeg maar, kort naar de boerderijen toe gaan. En ja, zo'n wandelaar die neemt niet een omweg. Nee, die neemt de kortste weg. En als je dan op een gegeven moment 100 keer over datzelfde paadje heen gaat, dan kunt u het wel begrijpen. Dat wordt een vastgetrapte aarde. Waarop het zaad, zeg maar, blijft liggen. En dan kunnen de vogels komen en die nemen dat zaad dan mee. De Heer Jezus vraagt een ander element. Dat, zeg maar, dat zaad valt op een steenachtige plaats, waar het niet zoveel aarde heeft. En als dan dat zaad op gaat groeien, dan is het heel snel dat het, zeg maar, ontkiemt en uitbot. Maar het heeft geen wortel. En omdat het geen wortel kan vormen, is het bij het stijgen van de temperatuur, als de zon steeds hoger komt, dat graan wordt verbrand. En het derde wat de Heer Jezus Christus onder de aandacht brengt van zijn gehoor, dat is een plaats waar de bramen hebben gestaan. En die bramen en die distels die zijn dus wel weggemaaid, maar die wortels die zitten daar nog in de grond. En als daar dat zaad opvalt, dan groeit dat samen op. Maar dat onkruid, die bramen, die groeien veel harder en die overschaduwen op een gegeven moment het tarwe wat ontkiemd is en het verstikt. En dan tenslotte vraagt de Heer Jezus aandacht voor het zaad dat in de goede aarde valt en dan ook vrucht voortbrengt. Maar de Heer Jezus zegt tegen zijn discipelen later, hoort. Als iemand het woord van het koninkrijk hoort en het niet verstaat, het niet begrijpt, dan komt de boze, rukt het weg uit datgene wat in het hart gezaaid is. Dat is degene die bij de weg bezaaid was. De zaaier, het zaad. Het zaad, dat is het woord van het koninkrijk van God. De gemeente, wie zou dan de zaaier zijn? Hebt u zich daar wel eens in verdiept? Wie is het die dat zaad van het koninkrijk van God predikt en zaait? Nou, als wij het evangelie van Matthäus op de voet volgen, dan horen we allereerst dat Johannes de Doper predikt het koninkrijk der hemelen. En wat is de bedoeling van die prediking van dat koninkrijk der hemelen? Ik denk dat de kinderen dat misschien wel weten. Johannes de Doper die begon met: bekeert u! Want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En de Heer Jezus Christus heeft diezelfde prediking van Johannes de Doper ook overgenomen. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Zowel Johannes als de Heer Jezus Christus, die hebben met de prediking van het koninkrijk één doel: bekering. De gemeente, dat kenmerkt dus de prediking van dat koninkrijk. Bekering, dat wil het uitwerken. En het is heel aangrijpend als u leest wat hieraan vooraf gegaan is. Dat de Heer Jezus Christus op een gegeven moment ziet dat zijn prediking niet de gewenste bekering heeft opgeleverd. Dan gaat hij de steden waarin hij het meest gepredikt heeft en het meest de wonderen gedaan heeft, gaat hij ze verwijten dat ze zich niet bekeerd hebben. En dan klinkt dat heel aangrijpende: wee u Chorazin. Wee u Bethsaida. Als de prediking onder u en de wonderen die ik bij u gedaan heb, als die in Sodom en Gomorra gedaan waren, dan hadden ze zich bekeerd. Aangrijpend, hè? Dat juist de Heer Jezus Christus, die zo gepredikt heeft dat koninkrijk van zijn hemelse vader, dat er mensen, dat er dorpen waren die zich niet bekeerd hebben. Maar dat betekent dus dat ze zich verhard hebben. En ook Capernaum. De Heer Jezus heeft het gezegd. Jullie zijn tot de hemel toe verhoogd geweest. Tot de hel toe zul je neergestoten worden. Omdat je je niet bekeerd hebt. Om het heel aangrijpend. Als je dus op een gegeven moment je gaat verdiepen in die prediking van dat koninkrijk. Dan ga je zeggen van, maar wat is er dan gaande? Wat wordt er nou eigenlijk mee bedoeld? Dat de Heer Jezus Christus en Johannes de Doper zijn naar de hemel, zijn door de hemelse Vader naar deze aarde toegestuurd met het oog op de bekering. Maar waarom? Nou, dat heeft te maken wat u volgende week ook zult horen bij de doop. De mens is geboren als een rebel tegen God. De vorst der duisternis, de duivel, die heeft namelijk in de hemel op een gegeven moment revolutie ontketend. Hij wilde God van de troon stoten. Dat koninklijke gezag heeft hij dus aan de Here willen ontnemen. En hij is daar ten dele in gelukt. De hemel, daar moest hij uit. Met de gevallen engelen. En die zijn op deze aarde terechtgekomen. En gemeente, wij leven op bezet gebied. U leeft, zeg maar, in het strijdperk van het leven. De vorst der duisternis, die is, zeg maar, de onwettige heerser. Op deze wereld. En nu is de Heer Jezus Christus gekomen. Met de prediking. Zo is Johannes de Doper met de prediking van dat koninkrijk van God gekomen. Met het oog dat mensen zich zouden bekeren. Dus ze leefden van de Heere af. In rebellie. En de Heere komt met zijn woord. Op dat zijn hoorders zich tot hem zouden bekeren, omkeren en zijn hemelse Vader als gezaghebbend in hun leven zouden aanvaarden. Dat koninklijke gezag zouden gaan erkennen. Dus in plaats van rebel tegen God, opstandeling tegen God, een discipel van de Heere God. De gemeente, daartoe wordt nu ook het evangelie gepredikt. Door de predikanten. Tot op de dag van vandaag. En daarvoor is ook dominee Budding hier. En zo mag ik vanavond ook in uw midden zijn. Dus met de prediking van dat koninkrijk der hemelen. En dan mag u het weten. Een duidelijk doel. Uw bekering. Dat u in plaats van rebel tegen God, zoals u geboren bent, wordt tot een discipel van de Heere Jezus Christus. Maar nu laat de Heere Jezus Christus ook zien dat die bediening van dat evangelie, die prediking van dat koninkrijk van God, stuit op weerstand. De vorst der duisternis die geeft, zeg maar, zijn prooi niet zomaar prijs. Ik hoop dat u dat ook ervaart. En dat u daar ook oog voor hebt gekregen. Onder de bediening van het woord. Onder de prediking is er eentje altijd bezig. En de trouwste kerkganger, dat is de duivel. Om u, zeg maar als het ware, van de Heere af te houden. Om u te verzoeken. En drie terreinen laat de Heer Jezus Christus nu zien. Waarop dat de duivel u probeert, zeg maar, te laten verharden. Te verharden in uw opstand tegen de Heere. En dan geeft hij dus, zeg maar, in die gelijkenis van die zaaier duidelijk die drie terreinen weer. En het eerste is dus, en dat lezen wij dan, als iemand het woord van het koninkrijk hoort, maar niet verstaat, dan komt de boze, dan komt de duivel dus, en hij rukt het weg, wat in zijn hart gestrooid is. De duivel, die neemt het woord wat in het hart gezaaid is, maar niet begrepen wordt. Eigenlijk heel eenvoudig, jongelui, lieve gemeente. Als je iets niet begrijpt, dan kan de vorst der duisternis het zomaar meenemen en dan ben je het kwijt. Dus daarom moet de bediening van het woord begrijpelijk zijn. Moet verstaan worden. En daar hebben we als predikant, maar ook als ouderling, maar ook als ouders, een hele tere verantwoordelijkheid, lieve gemeente. Begrijpen onze kinderen dat woord van het koninkrijk van God. Daar hebben we een enorme verantwoordelijkheid. De prediking. Ja, als je het niet begrijpt, dan kan de vorst der duisternis komen en het je zo ontnemen. En dan mag u uzelf wel eens op de proef stellen, dat u zegt van die preek van afgelopen zondag. Wat weet u er volgende week nog van? Als je het niet begrepen hebt, dan kan de vorst der duisternis het zo wegpakken. Zoals vogels het graan wegpikken wat op de weg ligt. En zo is het dus niet alleen in de prediking. Ik zei het al, ook in de opvoeding. Volgende week dan worden hier de ouders verwacht met hun kleine kind. Maar dan is het ook dat u dus belooft om uw kind te onderwijzen en te helpen onderwijzen in de dingen van het koninkrijk van God. Hoort u waar de eerste verantwoordelijkheid ligt? Als het gaat in het onderwijs, aangaande dat koninkrijk van God. En ik ben dus druk bezig geweest ook met die kerkorde van de Pals, waar zeg maar dat doopformulier ook zeg maar geschreven staat. Maar juist die kerkorde legt de verantwoordelijkheid bij de vaders van de kinderen. Ik kan me zo voorstellen dat hier in Urk vroeger heel wat vaders, zeg maar, door de week op zee zaten. Maar beste vaders, u bent wel verantwoordelijk. Niet alleen voor de verwekking van uw kinderen, maar met name ook de opvoeding van uw kinderen. Eigenlijk is het zo, zoals die kerkorde dan zegt, en dat is zo bijbels, hè, dat je als vader je kinderen zo vormt dat ze als het ware aan uw hand de belijdenis van het geloof mogen gaan doen. Dus die geloofsoverdracht ligt bij de verantwoordelijkheid van vader. Het heeft me wel enorm op mijn verantwoordelijkheid gewezen, kun je dat begrijpen? Want hoe vaak hebben wij de geestelijke vorming van onze kinderen overgedragen aan onze moeders, aan onze vrouwen? Vaders, wat worden we hier aangesproken, hè? Neem u ze wel eens op uw schoot, als ze nog zo klein zijn. vertelt u ze dan over dat koninklijke kind, wat de vader bemint. En mag u dan ook beelddrager zijn van die hemelse vader? Weet u uw kinderen, en ze zijn hopelijk ook vanavond uw getuigen, hè? Weten ze ook van die milde handen en die vriendelijke ogen die bij die hemelse vader van eeuwigheid zijn? En eigenlijk is dat zomaar zo opmerkelijk als je dan in het Duits, dan kennen ze dat omarmen niet, maar daar zeggen ze zich herzen. En lieve vader, je kind aan je hart te drukken, hè? Zoals de hemelse vader jou aan zijn hart drukt. De Heilige Geest wil zo de liefde Gods in je hart uitstorten. Maar als een kind dat niet begrijpt, ja, dan kan de vorst der duisternis, zal maar zelfs dat evangelie wat in het hart gestrooid wordt, onder de bediening van het woord, zal maar wegpikken. Voelt u hoe belangrijk het is, hier in Gods huis, zal maar toegerust worden, om thuis dus ook dat zaad van het koninkrijk te strooien in die kinderharten. En ja, dan kunt u het begrijpen, dat zeg maar ook op school. Wil je graag dat, zeg maar, dat onderwijs wat je thuis geeft en in de kerk ontvangen wordt, dat dat ook in de school wordt voortgezet en wordt bevestigd. En ook op de catechisaties en op het kringwerk en het jeugdwerk. Dat begrijpen van dat koninkrijk van God, de prediking. De vorst der duisternis is er altijd op uit om dat zaad weg te pikken. Houden we er rekening mee? En dan komt de Heer Jezus Christus met de verklaring van die steenachtige plaats waar dat woord wordt gestrooid. En heel mooi dat hij het dan ook zegt, het wordt met vreugde ontvangen, datgene wat gepredikt wordt. En dan denk je vaak aan de jeugd ook, hè? Als ze het dan begrepen hebben en dat ze enthousiast worden. Wat moet Jezus doen? Dat wil je dus ook doen. En zo kun je zo die eerste liefde hebben, hè? Dat je voor de Heer en zijn zaak gaat. Maar, zegt de Heer Jezus, dan komen dus de verzoekingen. De verzoeking van, zeg maar, de tegenslag. Dat de vorst der duisternis, die jaagt je angst aan. En dan komen dus, zeg maar, de tegenslagen. Het wordt riskant om dan, zeg maar, dat woord van God te dragen en uit te dragen. En dat aangrijpende wat er dan zo staat ook, dan worden zij terstond geërgerd. Nou, wat is dat ergeren? Is dat op een gegeven moment dat je dan zegt van, het zint me niet meer? Nee, gemeente. Als u de Hebreeuwse tekst daarvan begrijpt, dan betekent het dat de vorst der duisternis doet wat je als jongelui op het schoolplein doet. Hè? Ik weet niet of dat jullie wel eens hard lopen. Nou, en als je dan op een gegeven moment ziet dat je vriendje veel harder loopt, maar jij wilt toch de eerste zijn, dan je been uitsteken, hè? Pootje haken. Ken je dat? Pootje haken. Nou, dat doet de duivel heel graag. En hij haakt je heel graag pootje als gelovige, als je gaat ontdekken dat de bediening van het woord riskant is. Dat het zelfs je leven in gevaar kan brengen. Dat weten wij natuurlijk als geen ander, als je op een gegeven moment hoort dat in streng islamitische landen, bijvoorbeeld in Saoedi-Arabië, als je daar zeg maar de Heer Jezus Christus wil dienen, dan moet je dat in het verborgen doen. Want als je dat in het openbaar wil doen, dan word je gevangen. Of je wordt, zeg maar, door die terroristen, word je dus echt een kopie kleiner gemaakt. Zou je dat gevaar durven lopen? Zou je je leven ervoor over hebben? Zou je je vrijheid daarvoor over hebben? Ik heb een hele lieve vriend uit Roemenië. En zijn papa is dus op een gegeven moment door de Securitate opgepakt. Omdat hij dus predikant was. En ook geheime samenkomsten belegde. Om, zeg maar, die jonge lui ook, zeg maar, dat evangelie van het koninkrijk te vertellen. Hij heeft gevangen gezeten en is ook in de Donaudelta, dat hij daar in zo'n strafkamp terechtgekomen was. Bijna is hij gestorven van ellende. Kun je dan de Heere nog blijven lief hebben? Nou, je merkt dat de vos der duisternis dan heel druk bezig is om je dan als het ware pootje te haken. Dat je struikelt en valt, afvalt van de Heere en van zijn dienst. Dat je de liefde tot jezelf groter vindt dan de liefde tot de Heere. Een groot gevaar, als je dus in zulke omstandigheden komt. En er is nog een groot gevaar, zegt de Heer Jezus. Waar de duivel op een gegeven moment het geloof in het koninkrijk van God je wil ontnemen. En dan geeft de Heer Jezus het voorbeeld van die doorns. Waarin dat zeg maar zaad terecht komt. Die doorns die zie je niet zeg maar aan de oppervlakte. Nee, maar die wortels die zitten daar nog in de grond. En de Heer Jezus die zegt van, kijk, dan groeit het op een gegeven moment samen op. Maar die doorns die groeien veel harder dan die tarwe die gestrooid is. En dan wordt het verstikt. En juist dat verstikken en onvruchtbaar maken, dat geeft de Heer Jezus op een gegeven moment in zijn uitleg, dat hij zegt van, dat zijn de zorgvuldigheden van de wereld en ook de verleiding van de rijkdom. De zorgvuldigheden van deze wereld. Ja, we leven in deze wereld, hè. En heel veel jonge mensen die gaan graag aan het werk. Maar als je dan op een gegeven moment vraagt aan die jonge mensen, vaak als ze getrouwd zijn, heb je hier tijd voor? Bijvoorbeeld, zeg maar, die cursus huwelijkscatechese. Wat zou je antwoord zijn? Ja, dominee, druk, 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 druk. Of als de vraag naar je toe komt, zou je diaken willen zijn, want je bent gekozen? Ja, maar dat doe ik niet, daar heb ik het veel te druk voor. Druk, druk, druk. Te druk om aan de Heere te denken en aan zijn dienst. Je kunt het dus ook blijkbaar veel te druk hebben om nog na te denken over de preek die je op zondag hoort. De Heer Jezus legt daar dus zijn vinger bij. Je kunt te druk zijn. Door al datgene waar je druk mee kunt zijn in deze wereld. Een jongelaar. Je wil natuurlijk, tenminste van je vrienden, op een gegeven moment ook een leuke auto rijden, hè? Toch? Of een stoere motor. Wat kost zo'n ding niet? Niet alleen wat betreft de euro's, hè? Maar wat kost hij aan energie? Geestelijke energie. Als je dat eens in een balans zou leggen, jouw wensen die je wil realiseren in deze wereld, en de inspanning die je, zeg maar, doet voor het koninkrijk van God, wat krijgt, zeg maar, wat weegt het zwaarste, letterlijk en figuurlijk? De Heer Jezus, die kent ons hart, hè. Maar niet alleen, zeg maar, de drukte die je kunt hebben in het wereldse. Wat eigenlijk, zeg maar, nog verleidelijker is. En dat zegt de Heer Jezus, hè, de verleiding van de rijkdom. Rijkdom. We willen allemaal rijk zijn, hè, veel verdienen. Maar als je nou op een gegeven moment veel verdiend hebt, is het dan ooit genoeg? Er zit namelijk een heel groot gevaar in, dat je steeds meer wil hebben. En er is een spreekwoord, je moet er eens over nadenken. Er zijn heel veel mensen in dat meer verdronken, ten onder gegaan. Heel aangrijpend als je dat ook ziet bij heel veel van die rijke lui. Zijn ze gelukkig? Nee, ze zijn God, zijn ze erbij kwijtgeraakt. Ziels ongelukkig. Heer Jezus die zegt, het is in feite net als gif, hè? Die verleiding. De vorst der duisternis, die geeft het aan de ene kant zo'n zoete geur en zo'n zoete kleur en zo'n zoete smaak. En je wil steeds meer. Je raakt eraan verslaafd. En de Heer wil niet dat je als een slaaf leeft, die de vrijheid, zeg maar, niet meer kent. En je wordt door die vorst der duisternis meegezogen naar het eeuwig verderf. Zie je hoe dat de vorst der duisternis je bestrijdt, zoals hij ook de Heer Jezus Christus verzocht heeft. Want wie is ten diepste de prediker die hier als zaaier wordt gepredikt? Dat is de Heer Jezus Christus zelf. En hij heeft dus die weerstand van de vorst der duisternis niet alleen aan zijn lijf, maar ook aan zijn ziel ervaren. Maar in de woestijn, waar hij tot 3 keer toe verleid is. En waar hij dus samen zo bedreigd is geworden in de vervulling van zijn roeping waarmee de Heer waarmee de Vader hem in deze wereld heeft gezonden. Maar dan gaat het om de strijd van dat koninklijke gezag van zijn hemelse Vader. En hoe heeft hij de vorst der duisternis kunnen verslaan? Enkel en alleen maar met dat zwaard des geestes, dat is Gods woord. Dus dat woord is niet alleen als een zaad, maar het is met name ook als een zwaard, waarmee je, zeg maar, in de geestelijke strijd mag strijden. Kun je begrijpen dat het zo geweldig belangrijk is? Levensbelangrijk. Om zo de vorst der duisternis te kunnen weerstaan. En die geestelijke strijd aan te kunnen. En wat predikt de Heer Jezus Christus nu zelf? Dat niet alleen de duivel op 3 verschillende manieren je aanvalt en beproeft. Als hij met de Heilige Geest, samen met zijn woord in je hart gaat werken en gaat doorwerken. Dan gaat dat woord, zeg maar, wortelen. Opwaarts schieten en vruchten dragen. 100-voud, 60-voud, 30-voud. Zie je dus niet alleen de vorst der duisternis, die onder de bediening van het woord bezig is. Maar tegelijkertijd is ook de Heilige Geest bezig om dat woord in je hart te werken. In te laten werken, maar ook vrucht te laten dragen. En ook daarin, lieve gemeente, is er onderscheid. Bij de een mag het 100-voud opbrengen. Bij de ander 60-voud. Bij de ander 30-voud. Maar er is vrucht tot verheerlijking van de Heere. En wat heeft de Heer Jezus Christus zelf tegen zijn discipelen gezegd? Dat hij als de zaaier van dat woord, als een tarwegraan gestrooid moet worden in de akker, in de aarde. Want als hij niet zou sterven in de aarde, zou hij geen vrucht zien. Voelt u het? Als we vernieuwd worden naar het beeld van de Heer Jezus Christus. En dat wordt volgende week ook heel aangrijpend zichtbaar gemaakt bij de doop. Hè? Want het is in feite sterven in het water. Om opnieuw in een nieuw leven te mogen opgewekt te worden. Heb u uzelf ervoor over? Om, zeg maar, te sterven aan jezelf. Om opgewekt te worden tot een nieuw en eeuwig leven. Want lieve gemeente, u kunt het in het voorjaar en in feite nu al zien, dat tarwezaad wat gestrooid is, hè. Je vindt geen enkele korrel vind je meer terug. Maar het grote wonder, dat je dan een halm ziet groeien. Hè? Ik heb het vanmiddag in de polder alweer gezien. Zo mooi op die rijen. Het zaad is gestrooid. Moest sterven in de aarde. Maar het is de weg van vrucht dragen. En lieve gemeente, zo is het in feite ook dat de Heere voor u, voor jou en mij het predikt. Sterven aan jezelf betekent vrucht mogen dragen voor hem in zijn koninkrijk. Amen. Wie hier bedrukt met tranen zaait, zal juichen als hij vruchten maait. Lieve gemeente, wat mag dat waar zijn, hè? Toch? eindigen we met dankzegging, doen we met en voor elkaar ook voorbeden. Laat ons danken en bidden. Wat zal onder het zingen van deze laatste psalm menig ouder aan zijn opvoeding herinnerd worden? Want bij hoeveelen zal ook de opvoeding in de vreze des Heren gepaard zijn gegaan met tranen. Tranen over zichzelf. Tranen over de kinderen, waarvan ze moesten belijden bij de doop, dat wij met hen in zonde ontvangen en geboren zijn. Maar als wij dan in zonde gevallen zijn, en hoeveel kinderen zijn er zo als gevallenen thuisgekomen? Hoe werden ze ontvangen? Door die teleurgestelde ouders. Zijn het dan die vaders die zeggen, ach kerel, ik ben vroeger ook jong geweest, om daarmee hun kind te vergoeilijken? Heere, u vergoeilijkt onze zonde niet, maar u vraagt dat wij samen voor uw aangezicht verschijnen, op de knieën komen en de hoornen van het altaar aangrijpen, omdat dat de enige weg is ter ontkoming aan het oordeel. Heere, wat rijk is het als ouders met hun kinderen tranen van berouw schreien, maar ook tranen plengen als zij uw heilig evangelie ook juist in zulke situaties prediken. En zo'n gevallen kind niet van zich afstoten, maar milde handen, vriendelijke ogen, in de navolging van en beelddragers van die hemelse Vader op dat moment mogen zijn. Heere, wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid, of gij zo niet alleen ouders hier op Urk wil geven, niet alleen in de bron, maar in den brede, dat ze zo hun kinderen ook mogen ontvangen. En opvoeden in de vreze des Heren. En Heere, wij bidden u of dat gij zo ook ouderlingen wil geven. In bijzonder ook predikanten. Als eersten onder hun gelijken. Oh, wat is het rijk. Als predikanten op een gegeven moment ook. Wellicht ook met tranen in hun ogen. Die afgedwaalde schapen opzoeken en wijzen en verwijzen naar die goede herder. En zeggen, mijn lieve kind, mijn lieve broeder, mijn lieve zuster, er is maar één weg die de Heer ons wijst. En dat is de weg van Gods altaren. Om op die berg van Gods gunst te mogen ontmoeten. Heere, wilt gij zo het ambtelijke werk ook bekronen met uw onmisbare zegen? Wilt gij harten toerusten en bereiden, opdat er ook vrucht gevonden mag worden op uw woord? Heere, zo mogen wij op uw woord het doodskleed afleggen van de zonde. Wij danken u daarvoor. Dat gij mensen zo in ruimte stelt. En dat ze uw verlossing ook mogen melden. Want waar dat leven wordt gewekt, daar komt het openbaar. Heere, laat zo deze gemeente ook mogen groeien, bloeien. Een rijke vrucht mogen dragen. U tot eer en anderen tot zaligheid. Wij bidden het u. Niet om onzentwil, maar om uwentwil. Amen. Ons slotlied is Psalm 118, vers 12. Dit is de dag, de roem der dagen die Israëls God geheiligd heeft. En laat ons verheugd van zorg ontslagen hem roemen die ons blijdschap geeft. Ik mag u heen zenden onder de zegen van deze drie-enige God, opdat u ook een zegen mag zijn in de komende week waar de Heere u zendt. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.